Goedenavond. Ik heb heel wat bekende gezichten gezien, ook mensen die ik hier althans nog nooit heb gezien. Ik moet denken aan wat Billy Graham ooit zei, een grote evangelist. Als ik in de hemel kom, dan zal ik me over drie dingen verbazen. Ten eerste over mensen die ik daar zal zien, die ik daar niet heb verwacht. Vervolgens zal ik me verbazen over mensen die ik daar niet zie, die ik er wel had verwacht. En tenslotte zal ik me erover verbazen dat ik er zelf mag zijn. Mag het vanavond een stukje hemel zijn op aarde, als we met elkaar het woord van God gaan openen. Ik wilde dat vanmiddag doen, vanavond liever, bij de tweede Korinthebrief. Het 12e hoofdstuk. Mensen die een Bijbel bij zich hebben, hetgeen een goede gewoonte is in het huis van God, die nodig ik uit om met mij mee te lezen. 2 Korinthe, hoofdstuk 12. En dan begin ik, om het verband een beetje goed te begrijpen, te lezen bij het eerste vers. 2 Korinthe 12, vanaf vers 1. Dan schrijft de apostel Paulus, er moet geroemd worden, het dient wel tot niets, maar ik zal komen op gezichten en openbaringen van de Heer. Ik weet van een mens in Christus, 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het, dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het, dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft die het de mens niet geoorloofd is uit te spreken. Over die persoon zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen, of het moest zijn in mijn zwakheden. Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onthoud mij ervan, te roemen betekent dat, opdat men mij niet meer toekennen dan wat men van mij ziet en hoort. En ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Er is een tijd geweest waarin waar te nemen viel dat allerlei christenen van de ene gemeente naar de ander trokken. Dan was er weer wat gebeurd in hun eigen kerk. Het was een beetje spanning, was een beetje oneenigheid. De voorganger had ze geen hand gegeven of zoiets. En dan gingen ze weer naar een andere kerk. Want bij de buren is het gras immers altijd groener dan thuis. En ik heb het echt wel waargenomen in de lange jaren van mijn bediening die achter mij liggen, dat ik mensen in verschillende gemeenten tegenkwam, die ik al eerder in andere gemeenten was tegengekomen, en die uiteindelijk misschien wel weer terug zijn gekeerd naar waar ze waren, of vele malen het geloof maar hebben gelaten voor wat het was. U krijgt van mij extra mee dat in elke gemeente van tijd tot tijd wel eens dingen zijn waarvan je zou zeggen, we wilden wel dat dat niet gebeurd was. Dat komt omdat wij mensen zijn. We zijn nog niet volmaakt, dat komt boven. En ik adviseer u één ding, als u dat ooit zou meemaken, waar ook uw eigen plaatselijke kerk of gemeente is, het enige wat u niet moet doen is weglopen. Maar bidden dat dingen glad worden gestreken en dat God eer zal ontvangen. Nou, als er in die tijd waar hierover geschreven wordt een gemeente was waar u, als u toen had geleefd, in ieder geval niet had willen zijn, dan was het ongetwijfeld in de Korinthe-gemeente. Daar waren allerlei toestanden. Het zogenaamde Griekse denken, het grote wereldrijk van Griekenland, had invloed gekregen in de gedachten van mensen, ook die Jezus lief hadden. En dat vond zijn weerslag in die gemeente. Er was sprake, als je de Bijbel leest, met name de Korinthebrief ook, van immoraliteit. Daar waren gevallen van incest. Daar waren misstanden op seksueel gebied. Problemen met huwelijken. Onderlinge conflicten, alsof het nog niet genoeg was. En daardoor ook weer partijschappen. Mensen die meer voor die waren en meer voor die. En dat gaf allemaal spanning in die gemeente. En men permitteerde zich daar van tijd tot tijd vrijheden die de lieve Heer absoluut niet bedoeld had in zijn woord. En u kunt wel begrijpen dat dat chaos met zich meebracht. Zij hadden wel gehoord van de gaven van de Heilige Geest, maar ze snapten er niet zoveel van, wisten niet goed hoe dat moest functioneren en ook op dat terrein waren misstanden. Zoals als iemand u toen had gevraagd, kan ik nou beter naar het aanbiddingscentrum gaan of naar Korinthe, dan had ik altijd gezegd aanbiddingscentrum Rotterdam, zonder meer. U kunt zich wel voorstellen dat degene die die gemeente had gesticht ooit, apostel Paulus met zijn zendingsteam, in zorg was over deze gemeente, over deze mensen. Als iemand de Heer wil dienen, is dat nooit goedkoop. Het brengt altijd een prijs met zich mee. En Paulus heeft een hoge prijs betaald om in de dienst van de Heer te staan. Hij doet daar ergens verslag van. Hij zegt, ik ben voor de zaak van het evangelie gegezeld. Ik ben een keer gestenigd in het dorpje Lystra. Toen ze hem voor dood wegsleepten, kwam hij toch weer tot leven. En het is over die geschiedenis overigens dat hij hier schrijft, ik weet van een mens die, of het in of buiten het lichaam was, weet ik niet, maar die opgetrokken werd tot in de derde hemel. Hij heeft het ontegenzeggelijk over zijn eigen ervaring. Schipbreuk geleden, slapeloze nachten, overvallen door rovers, vreselijke dingen. Maar het meest moeilijk had deze dienaar van de Heer het met mensen die onder een mom van geestelijkheid het hem moeilijk maken en kritiek leverden op zijn bediening. Er werden door valse broeders, misschien ook wel zusters, want die kunnen het ook, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar er werden valse aantijgingen gedaan. Zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning van Paulus dus is zwak. De geschiedenis wil ons doen geloven dat Paulus een klein, dik manneke was. Niet zo'n knapperd waar je direct op zou vallen als vrouw. Zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent ook niks. Zijn preken stellen niet veel voor. Dat is fijn als je probeert het woord van God duidelijk te maken en te delen met mensen, als dat wordt gezegd. Zijn leiderschap werd aangetast. Paulus had ook lichamelijke beperkingen. Dat blijkt duidelijk als je leest wat hij hier en daar schrijft. Hoewel mijn ziekte, zegt hij ergens, er aanleiding toe gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten. Jullie hebben mij in jullie midden opgenomen als een engel van God, als Christus Jezus zelf, schrijft hij aan de Galaten gemeenten. Ik kan van jullie getuigen, zegt hij, dat jullie zelfs je ogen zou hebben uitgerukt om ze mij te geven. Waarschijnlijk had Paulus een oogprobleem. Moeilijk als je het woord van God wilt lezen en onderwijzen. Als je bidt voor mensen om genezing, dat je dan toch zelf zo lichamelijk, fysiek te lijden hebt. Ergens anders schrijft Paulus om dit te onderstrepen. Zie met hoe grote letters ik jullie hoogst persoonlijk schrijf. Hij kon die kleine lettertjes niet zien, dus hij had waarschijnlijk met hanenpoten geschreven om toch dingen uit zijn hart met zijn mensen te delen. Nu, ik weet niet of u ooit de nare ervaring hebt gehad dat mensen het u moeilijk maken, dat mensen kritiek op u hebben. Een van de meest natuurlijke reacties is dat we onszelf gaan verdedigen. Dat is menselijk. Dat is ook niet verkeerd. Alleen hoe je dat doet is ook nog de vraag. Maar de apostel Paulus had geleerd in zijn leven dat hij als dienaar van de Heer niet in die valkuil zou moeten trappen. Hij moest zich niet gaan verdedigen tegenover die valse aantijgingen die vaak Kant nog wel raakten. Hij had het kunnen doen. Hij had reden om zich te beroemen. Hij had reden om uit te leggen dat hij echt niet de eerste de beste was. Hij had een geweldige theologische opleiding gehad. De Bijbel zegt hij studeerde aan de voeten van de grote theoloog Gamaliel in die tijd. Hij had een geweldige afkomst, Paulus. Was een onderlegd man. Hij werd door God gebruikt. Als hij bad voor mensen, menigmaal genazen mensen in hun lichaam door de kracht van Gods Heilige Geest. Als hij ze de handen oplegde, hij heeft vele gemeenten gesticht. Hij had zich aan alle kanten kunnen verdedigen en vergoelijken en duidelijk maken, die kritiek die jullie op mij hebben, die heeft helemaal geen grond van bestaan. Maar gelukkig heeft hij beseft dat hij dat als kind van God en helemaal als dienaar van de Heer niet moest doen. Hij schrijft ergens, ook in de tweede Korinthebrief, wij willen niet buitensporig hoog van onszelf opgeven. Wij blijven binnen de grenzen die God ons heeft gesteld. En als iemand zich op iets wil beroemen, laat hij zich dan op de Heer beroemen. Want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen. Nu, in dit gedeelte lezen wij over misschien wel het grootste probleem waar Paulus mee worstelde. Lichamelijke problemen zijn lastig als je ermee zit. Als je door je eigen broeders of zusters wordt aangevallen. Als het gebeurt nog wel eens uit de rug ook. Dan is dat heel erg pijnlijk. Maar hier in dit gedeelte wordt gesproken over een worsteling die hij had met een doorn in zijn vlees. Dus er zijn vele theorieën over. En ik meen u vanavond de juiste uitleg te mogen geven. En dat is niet aanmatigend bedoeld, maar omdat ik meen op dit punt het woord van God te mogen verstaan, omdat iemand mij dat ook eens een keer heeft uitgelegd. Er is mij, vers 7, een doorn in het vlees gegeven. Wat is die doorn? Laten we een paar dingen vaststellen als we nauwkeurig lezen hierover. In de eerste plaats zegt Paulus dat die zogenaamde doorn bedoeld was om hem nederig te houden. Hij zegt het in hetzelfde vers 2 keer. Er is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn gegeven. En dan eindigt hij datzelfde vers 7 weer, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Nu, als u nederigheid wilt leren, Jezus heeft gezegd, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig, dan kunt u daarom bidden, maar dan zou het ook wel kunnen zijn dat uw gebed wordt verhoord op een manier die u niet plezierig ervaart, zodat u aan de lijve ondervindt wat het is om gedwongen te worden nederig te zijn. Want dat is het karakter van Jezus. Dat was het doel, om hem klein, eenvoudig, nederig te houden terwijl hij toch die grote dienaar van de Heer was. Het was geen gering probleem, want het is duidelijk dat Paulus hier echt mee geworsteld heeft in zijn leven. Meerdere malen schrijft hij hier over met de Heer heeft onderhandeld en geworsteld. Een derde observatie is dat die doorn een doorn in zijn vlees was. De oppervlakkige Bijbel lezer zou zeggen, nou dan heeft hij kennelijk langs een doornstruik gelopen, maar dat is dus niet waar het hier over gaat. Die doorn had met het vlees van Paulus te maken, wat dat dan ook mogen zijn. En tenslotte zullen we niet missen dat die doorn veroorzaakt werd, niet door de Heer, maar door notabene een engel van Satan. In sommige kerken wordt altijd over de Satan gesproken en over zijn demonen. Maar ik zal u vertellen, als er nooit over wordt gesproken, is niet goed, want die wereld is een reële wereld. En hier was sprake van een demon, een boze geest, een engel van Satan, die het op Gods dienaar Paulus had begrepen om het hem lastig te maken, zodat hij met God moest worstelen om eruit te komen. Wat is die doorn? Het is opmerkelijk als we het woord van God nauwkeuriger bestuderen, dat we uitvinden dat in de Griekse taal, waarin deze dingen ooit zijn opgetekend, een woord wordt gebruikt dat opmerkelijk genoeg niet slaat op het vlees van ons lichaam. Want dan zou het Griekse woord soma worden gebruikt. Dat kennen wij wel. Sommige mensen hebben psychosomatische klachten. Dat wil zeggen lichamelijke problemen, omdat ze psychisch een probleem hebben. Ik heb u wel eens eerder benadrukt dat als u lichamelijk een probleem hebt, dat dat niet moet betekenen per se dat u psychisch niet spoort en naar een psychiater of erger zou moeten gaan. Integendeel, maar heel veel mensen hebben wel lichamelijke problemen omdat er psychisch iets in hun zielenleven niet in balans is. Dat is een feit waarin artsen ons bevestigen. Maar hier staat niet dat dat een doorn was in het lichamelijke vlees van Paulus. Maar er wordt een ander woord gebruikt voor vlees, en dat is voor de fijnproevers het woord sarx. En sarx betekent de natuurlijke mens met zijn verlangens, de mens die niet met God rekening houdt. De mens die leeft zonder God en afgaat op zijn natuurlijke drang om dingen te doen en dingen gestalte te geven. En er wordt gesproken dat die zogenaamde doorn in het vlees van Paulus betrekking had op dat leven van de menselijke natuur zonder God. Die hebben wij allemaal gehad. En sterker nog, wij moeten erkennen dat het volmaakte bovenkomt en dat wij nog steeds te maken hebben met die oude menselijke natuur die steeds weer probeert de overhand te krijgen over ons leven. De mens in zijn onbekeerde staat, de mens die zich niet laat leiden door de Heilige Geest. Paulus geeft onderwijs over deze dingen en hij schrijft onder andere: ons leven als kinderen van God, daar heeft hij het over, ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, dat is dus het vlees, niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Heilige Geest. En op een andere plaats schrijft hij: wat wij uit onszelf najagen, ons vlees, verstaat u? Wat wij uit onszelf najagen, dat is in strijd met de Heilige Geest. Want de Geest verlangt, wat de Geest verlangt, is in strijd met onszelf, ons vlees. Het een gaat tegen het ander in, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Nou, Paulus was een groot dienaar van God. En voordat hij dat werd, had hij een leven waarin voor God, op de manier zoals hij het later heeft leren kennen, absoluut geen plaats was. Laat staan voor de persoon van Jezus Christus. Paulus schrijft van zichzelf dat hij in die tijd, voor zijn bekering en zijn wedergeboorte, een vervolger was van de gemeente. Hij was een geweldenaar. Hij heeft mensen voor het gerecht gesleept en hij was ook een godslasteraar. Dat zegt hij over zichzelf. Dat was zijn oude leven. En toen hij tot geloof kwam en de Heer Jezus tegen hem zei: Saul, waarom vervolg jij mij? Toen kwam hij tot besef en toen werd hij vanaf dat moment de godsman die hij later is geworden. En nu gaan wij begrijpen waar dit over gaat, Want als Paulus zegt, daar is door een engel van Satan word ik lastiggevallen in mijn vlees, dat wil zeggen in mijn oude leven. En er wordt geprobeerd mij terug te brengen naar die tijd die achter mij ligt. Toen ik een godlogenaar was, toen ik een vervolger was van de gemeente van Jezus Christus, toen ik allerlei vreselijke dingen heb gedaan. En er was een engel van Satan die hem steeds weer op dat terrein zijn oude leven aanviel. Ik ben, zegt Paulus, ergens de minste van alle apostelen. Ik ben de naam van apostel niet waard, omdat ik de gemeente van God heb vervolgd. Wat deed deze engel des Satans? Die belastte hem met gedachten en die bracht hem terug naar hoe het was in zijn leven en maakte hem duidelijk, jij bent het niet waard om nu de naam van Jezus Christus te prediken, want jij was een godlogenaar, jij hebt mensen, gezinnen kapot gemaakt, je hebt de gemeente van Jezus Christus vervolgd, jij moet ermee stoppen. En als er iets verlammend moet hebben gewerkt in het leven van Paulus, dan was het dat. Dat mensen kritiek hebben is nog tot daar aan toe. Dat je een oogprobleem hebt kan heel erg moeilijk zijn als je het overkomt. Maar dit was zijn grote worsteling. Er werd hem van Satans kant een valstrik gespannen om hem uit te schakelen, om hem te verlammen, om hem duidelijk te maken als er één is die geen recht heeft om in deze bediening te staan, dan ben jij het, want jij hebt de gemeente van Jezus Christus zelf vervolgd. De Bijbel zegt dat Satan is de aanklager van de broeders. De naam Satan betekent letterlijk degene die ons dingen voor de voeten gooit. Le diable, voor degene die een beetje Frans spreken over de grens. Le diable. De diabolos, degene die dingen voor onze voeten gooit om ons daarover te laten struikelen, vallen en bezeren. Paulus, jij bent het niet waard om deze dingen te doen. Stop ermee. Jij bent niet in staat om hiermee door te gaan. Dat werkt verlammend. Dat werkt een gevoel van onwaardigheid bij mensen. Dat maakt mensen neerslachtig, zodat ze stoppen. En Paulus heeft hiermee geworsteld. Ben ik het echt wel waard, Heer? En nu is mijn ervaring, evenals zijn ervaring toen al was, dat als we God zoeken, Hij niet meteen ons een antwoord geeft en dan zeker niet pas klaar. Het lijkt wel alsof de Heer erin specialiseert om ons goed te laten worstelen voordat Hij echt met een heerlijke oplossing komt die alles anders maakt. 3 maal gebeden, geen antwoord van God. En dan gaat God spreken. Als je deze achtergrond begrijpt, want de Heer wist waar hij mee worstelde en waar hij in zijn gedachtenleven mee werd lastiggevallen. En toen zei de Heer tegen hem, Paulus, luister, mijn genade, die is genoeg voor jou. Wat er ook van je wordt gezegd en wat jou ook uit het rijk van Satan wordt ingefluisterd, mijn genade gaat daar bovenuit. Mijn genade is het weerwoord op al deze dingen. Als er wordt duidelijk gemaakt, jij bent niet waardig, mijn genade is genoeg voor jou, jij bent het wel waardig. Ik heb jou geroepen, jij bent mijn kind, jij bent mijn dienaar. Wat geweest is, hebben we afgesloten. Het is genoeg dat ik jou genade heb gegeven. Amen. Einde van alle tegenspraak. En als Paulus dan ergens schrijft, alweer in de Korinthebrief, alleen dankzij genade ben ik wat ik ben. Zijn genade, de genade van de Heer, is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. En op een andere plaats dan schrijft hij over hoe God hem heeft gebruikt en hij benadrukt steeds weer, het is niet uit mezelf, het is door zijn kracht, het is door zijn genade dat ik in staat ben deze dingen te doen. En dan schrijft hij in het stukje dat we samen gelezen hebben, als ik zwak ben, Dan ben ik sterk. Wat betekent dat als ik zwak ben? Als ik het idee heb, ik kan het niet, ik ben niet waard. Maar als ik besef dat wat ik ben, dat ik dat ben door Gods genade, dan ben ik sterk en dan kan ik bergen verzetten. Lieve vrienden en vriendinnen, ik ken u niet allemaal, maar het goede nieuws dat in dit boek, in Gods woord, wordt samengevat is dit. De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Is dat goed nieuws of niet? Zo wie u ook bent en wat er ooit in uw leven heeft plaatsgevonden en hoe groot de berg scherven is die ooit zijn ontstaan, misschien wel door uw eigen schuld, de genade van God is verschenen om heil te brengen voor alle mensen. Als u een mens bent en u zegt, hé, ik herken mij, dit is wat in mijn leven gebeurd is, en misschien liggen die scherven er nog, dan heb ik nieuws voor u, want God wil tegen u vanavond zeggen, door dit eenvoudige woord, mijn genade is genoeg voor jou. Er is een oplossing om af te sluiten wat geweest is, en jij bent het de moeite waard, want ik heb er alles aan gedaan om jou mijn genade te kunnen geven, en dat is genoeg, hoe groot de puinhoop op is die ooit ontstaan is in jouw verleden. Genade betekent afsluiten van wat geweest is. En samen met de Heer een nieuw begin maken. Als u eens wist hoeveel mensen er naar snakken om iets af te sluiten en ze weten niet de weg, ze kunnen het niet, ze hebben nooit gehoord hoe dat kan. Maar vanavond mag ik als Gods eenvoudige dienaar tegen u zeggen, God wil u genade geven. Ik denk aan het woord van Jesaja, waar de Heer zegt door zijn mond, denk niet aan wat vroeger gebeurde en let niet op wat vroeger geschied is. Zie, zegt de Heer, ik maak iets nieuws en nu gaat het uitspruiten en zul je daar geen acht op slaan. Dit is het woord van de Heer die ons vernieuwing wil geven in ons leven na allerlei toestanden die geweest zijn en die misschien nog nooit zijn opgelost in uw leven. Er is een valse leer die in onze tijd ook rondwaart. Het lijkt een beetje geluwd te zijn, maar pas op, want daar schuilt misschien het gevaar in. Dat mensen die het evangelie hebben gehoord en dat ook in hun leven hebben aanvaard, het idee hebben, ik kan raak leven, het maakt niet uit, want Gods genade is altijd groter dan wat ik misdoe. En ik wil u uitdrukkelijk voor die valse leer waarschuwen, want de Bijbel zegt, zullen wij dan als gelovigen, zullen wij bij de zonde blijven op dat Gods genade maar toenemen? En dan komt het antwoord en iedereen kan het hardop zeggen, volstrekt niet. Sterker nog, God zegt, wees heilig, want ik ben een heilig God. En Jezus zegt dat wij zo moeten wandelen als Hij gewandeld heeft. Dat kunnen wij niet uit onszelf. Wij voelen ons onmachtig, maar God zegt, mijn genade is genoeg om jou in dat leven te plaatsen. En lieve mensen, dat is nou de kracht van het kruis. Toen ik hier voor de allereerste keer was uitgenodigd en een beetje probeerde uit te vinden, wat zijn jullie hier voor een gemeente, wat geloven jullie eigenlijk enzovoort. Toen werd mij kort en bondig gezegd, wij geloven de boodschap van de Bijbel, Jezus Christus die voor ons gekruisigd is. Amen. En dat, ik dacht, dat is, daar moet ik zijn, want dat is precies de boodschap van Gods woord. En dat is wat wij geloven al vele lange jaren. En dit is wat er geschreven staat. Jullie gelovigen, jullie waren dood door jullie zonde en door jullie onbesneden staat. Maar God heeft jullie samen met Christus levend gemaakt toen Hij al onze zonden kwijtschold. En dat heeft Hij gedaan. Het document waarin wij werden aangeklaagd, daar heb je het, heeft Hij uitgewist en vernietigd door het te nagelen aan het kruis. Halleluja. Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten. Hij heeft hen openlijk ten schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Dat is de basis waarop we staan. Dat is de basis om deze dingen te mogen verkondigen. Nee, wij zullen als we Gods genade hebben leren kennen, niet maar raak leven, integendeel, wij zullen zoeken naar een geheiligd leven in ons denken, in ons hele functioneren. En dat vereist dat we elke dag leven uit Gods eenvoudige genade. En op het moment dat we de neiging krijgen om onszelf te verheffen en hoogmoedig te worden, een eigenschap die wij allemaal hebben van nature, dat is onze vleeselijke eigenschap om hoogmoedig te zijn. Daar is het hele probleem in de wereld mee begonnen. Adam die dacht nog een trede hoger te kunnen en een God gelijk te worden, dat was hem voorgespiegeld. In zijn hoogmoed viel hij. En hoogmoed komt voor de val. En we hebben daar allemaal mee te maken van nature in ons vlees. En de Heilige Geest wil ons leren om ons niet door ons vlees te laten leiden, maar door de Heilige Geest van Jezus zelf. Dus dat vereist dat we dagelijks leren leven vanuit de genade van God. En als wij falen, en als er tegenstand is, en als mensen ons afwijzen, en als wij onze eigen zwakheid weer eens onder ogen moeten zien, dan mogen wij weten dat de Heer zegt, mijn genade is genoeg voor jou. Het gevolg is dat wij nederige mensen zijn. Althans, dat wordt van ons gevraagd. En soms vergissen wij ons. Niet omdat we maar raak leven, maar omdat we nog steeds niet volmaakt zijn, hetgeen dat straks gaat komen. En dan mogen we steeds weer terugkeren bij die basis met een hart dat oprecht is en dat vergeving vraagt voor de dingen die mis zijn gegaan. Niet omdat we het zo bedoeld hebben. Soms is in een onbewaakt ogenblik gaan we echt over onze grenzen heen. En dan mogen we toch weer weten, Heer, bij u is een plaats. Bij u mogen we dat belijden en bij u is genade. Ik ken christenen die dat nog steeds echt niet hebben geleerd. Hun leven spreidt allerlei dingen ten toon. Ze hebben nooit begrepen wat het is om te leven uit de genade van God. En ik bid van God dat dat in jullie leven anders zal zijn. Dat mensen kunnen zeggen, wel die heeft iets geleerd van het leven uit Gods genade. Ik eindig maar, want ik denk dat ik het punt heb gemaakt waar het vanavond over gaat. Nu begrijp ik tegen de achtergrond van deze dingen. Als Paulus zegt, ik heb een welbehagen in zwakke momenten. In smaadheden, noden en vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus. Niet dat hij daarop zit te wachten. Laat staan dat hij daar ontbidt, dat het in grote mate over hem heen komt. Hij zegt, maar ik heb geleerd dat die dingen mij steeds terugbrengen naar de basis. En dat is de genade, de onverdiende genade van God. En nu begrijp ik ook waarom hij zegt, als ik zwak ben, als ik me zwak voel en weet, ik trek het niet uit mezelf, dat de Heer dan altijd weer tegen mij zegt, mijn genade is genoeg voor jou. Amen. Mogen we samen bidden. Heer, we willen u danken dat u bent gekomen om uw genade te demonstreren. Heer, wat een geweldige zegen dat toen wij u niet kenden, u ons op het oog had. En dat het u wel behagelijk was om ons uw genade mee te delen. Ik wil u bidden misschien voor een enkeling hier die hier vanavond is en nooit uw genade heeft gehoord, laat staan, aanvaard. Heer, wilt u die man, die vrouw, die jongen, die meisje, dat meisje ontmoeten op dit moment? Mag ik vragen, terwijl we biddend zijn, is er iemand die zegt, ik zou zo graag het oude leven afsluiten, dat leven dat niet rekening houdt met God. En ik wil al mijn scherven inleveren, al mijn mislukkingen, al mijn falen, mijn afwijzingen. En ik zou zo graag de genade van God ontvangen in mijn leven. Mag ik je hand zien als je daarnaar verlangt? Je hebt daar nog nooit een besluit in genomen. Ik zie hier een hand, fijn. Ik zie nog een hand van iemand die zegt, ja, daar verlang ik naar. Is er nog iemand? God kent je hart. Ik bid voor jullie. Vader, ik bid voor degene die te kennen geven dat ze hongeren naar uw genade. Heer, u vraagt niet van hen dat ze alles begrijpen, maar alleen maar dat ze ja zeggen tegen uw uitgestoken hand. Ik bid voor deze beide mensen, dat ze vanavond vervuld worden van uw genade, die hen vergeeft. Samen met hen, Heer, willen we bidden om vergeving voor al de dingen die in hun leven mis zijn gegaan. Buiten hun schuld om of door hun schuld. Heer, wilt u ze vergeven en wilt u ze reinigen door de kracht van het bloed van Jezus dat gevloeid heeft, opdat genade hun deel zou kunnen zijn en ze vergeven zouden worden en gereinigd. Heer, laten zij huiswaarts gaan als kinderen van God, niet door hun verdiensten, niet door iets anders dan alleen maar omdat u een God van liefde bent, die ons geeft wat we eigenlijk niet hebben verdiend, en dat is genade. Bid u, Heer, leer ons om hieruit elke dag te leven. Leer ons nederige mensen te zijn. Leer ons te beseffen dat wat we zijn niet een gevolg is van onze inspanningen of van onze geweldige mogelijkheden, maar alleen maar omdat u een God van liefde en genade bent. We kunnen het niet duidelijker met elkaar delen, Heer, maar dat is wat ik u bid voor iedereen die hier is en ook vooral voor mezelf. Geef dat we eenvoudige dienaren van u zullen zijn, zullen genieten van het kindschap Gods en van de wetenschap dat elke dag een dag is waarin we opnieuw mogen beginnen, ook als we gestruikeld zijn, en dat we dan bij u de woorden zullen horen: mijn genade is genoeg voor jou. Zegen ons en prent het in ons hart. In Jezus' naam. Amen. Amen.